Goedenavond allemaal. Ik hoor net het Nederlandse elftal voetbals, dus als het kan voor de liefhebbers een korte constructieve vergadering. Het begin is goed, hè? Cursus gevolgd, inderdaad. Nou, welkom allemaal. Ook welkom de mensen op de publieke tribune die wat gaan inspreken en wat gaan vertellen over de onderwerpen die we vanavond gaan bespreken. Henk Wessels die neemt de plaats in vanavond van Marieke Blankenvoort, die met kennisgeving afwezig is. Dus Henk, ook welkom. De agenda die voor ons ligt, kan iedereen daarmee instemmen? Ja? Dan wil ik beginnen met de besluitenlijst van 3 juli 2018. Wie heeft er textueel inhoudelijk opmerkingen over het verslag? De openstaande acties. Burgemeester Haafkamp staat het voorstel van het kamperen bij de boer. Het voorstel is om het actiepunt van de lijst af te halen. Kunnen jullie daarmee instemmen? En wethouder De Witte, uw agendapunt sociaal domein. Heeft u aanvullingen?
Volgens mij hebben we daar een speciale commissie voor georganiseerd. Daar zullen we las en de consequenties en de scenario's binnen het sociaal domein bespreken.
Duidelijk, dank u wel. Agendapunt 3, de mededelingen. Zijn er van u die mededelingen hebben voor deze commissievergadering? Ik kijk even rond. Geen mededelingen. Rondvraag. Mevrouw Haarman en meneer Oostrik. Mevrouw Haarman, u het woord.
Dank u, voorzitter. Twee vragen. In de gemeente Dinkeland heeft laatst een jeugdagent gesprekken gevoerd met leerlingen om de drempel te verlagen naar de politie Dinkeland, zodat ze bij vragen de weg weten te vinden. Een hele mooie samenwerking. Is het een idee om dit ook in de gemeente Tilburg te organiseren voor leerlingen? Van bijvoorbeeld Canisius.
Dank u wel. Mevrouw Haafkamp, mag ik u het woord geven hierover?
Ja. Verkeer het knopje. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het een interessant idee is om ook met onze politie en het team Tilburg te bespreken. Dus ik neem hem mee en ik kom daarop terug.
Dank u wel. Ik had ook nog een tweede vraag. Vorig jaar hebben we eenmalig een bijeenkomst georganiseerd waarbij de jeugd plaatsnam in de raad. Dat is voornamelijk de jongere jeugd. Een erg mooie manier om de jeugd te betrekken bij de politiek. Het lijkt ons een goed idee om dit juist ook voor de 16-jarigen te organiseren, aangezien zij op hun 18e ook kunnen stemmen.
Dank u wel, mevrouw Haarman. Kan ik die vraag bij een van de wethouders neerleggen om het verder uit te werken of om daar een gericht antwoord op te geven? We hebben natuurlijk met de basisschooljeugd hebben we het gehad afgelopen periode. Net voor de verkiezingen hebben we de basisschoolleerlingen op bezoek gehad uit alle kernen.
Antwoord. Ja, misschien is het wel goed. We hebben dat gedaan met alle scholen, alle basisscholen. We hebben ook van de scholen zelf teruggehoord dat het heel erg gewaardeerd werd. Ook de kinderen vonden het heel mooi om raadslid te mogen zijn. Ik zou het heel mooi vinden om dat ook verder te doen met het voortgezet onderwijs. En ik zou het ook heel leuk vinden als jullie als raadsleden en u als raadslid daar ook in mee wil doen. Dus wat dat betreft denk ik, we willen het graag te harte nemen. Daarnaast is wethouder De Witte ook nog bezig met een ander concept. Dat zie ik.
Nou, een van de wethouders zit er maar één vanavond, dus ik kom automatisch al snel aan het woord. Het klopt inderdaad. Vanuit basisonderwijs is er ook zeer druk de behoefte gekomen om niet alleen tijdens een raadsdebat aanwezig te zijn, maar ook gewoon meer te leren van de politiek en de gemeente op zich. En samen met het basisonderwijs zijn we nu 4 SICK een onderwijsmodule aan het ontwikkelen die zich toespitst op het al zijn de lokale overheid en zijn mogelijkheden. Ik heb vorige week daar een eerste sessie over gehad en moet zeggen dat het ook wel vrij creatief wordt ingezet en dat het basisonderwijs ook nadrukkelijk meer doet en meer beweegt in die behoefte. Dus ik verwacht dat we naast dat we de momenten kennen hier in de raadzaal ook gewoon naar het onderwijs toe kunnen gaan om daar te vertellen hoe mooi het werk wel niet is van een lokale overheid.
Mag ik dan concluderen dat u naar de basisscholen toe gaat, of naar de scholen toe gaat in plaats van dat de scholen hier komen?
Ja, dat is een van de conclusies, maar dus is niet alleen het college, dus het ambtelijke apparaat en volgens mij zit daar ook nog een rol van de raad. Maar goed, voordat we heel veel werk gaan, voor mij is het handig om eerst volgens mij dat voorstel af te wachten en dan het met elkaar te bespreken wie welke rol daarin krijgt en hoe dat verder vormgeven voordat we al meer agenda blokken.
Zijn uw vragen hiermee goed beantwoord en volledig beantwoord? Oké. Okay. Meneer Oostrik, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag naar aanleiding van de brief die wij ontvangen hebben van toeristisch glinsterend geest, of geesten, moet ik zeggen, te bergen. Excuus, ja. Foei. In die brief wordt ons het volgende medegedeeld. Ik wil even één zin uithalen. In januari 2019 delen wij met u de toekomstplannen en ontvangt u gelijktijdig de evaluatie van de pilotfase. Nou stellen wij straks in november de begroting vast. En daar wordt volgens mij via het maatschappelijk akkoord een structurele geld beschikbaar gesteld van 40.000 euro. Is dat dan niet te laat? Kunnen wij daar niet in januari weer op terugkomen?
Het is niet zozeer mijn portefeuille. Collega Bekhuis neemt dat nu waar. Maar we hebben in het maatschappelijk akkoord een voorbehoud gemaakt. Op basis van de evaluatie. Dus dat geeft volgens mij een antwoord op uw vraag.
Dan zal ik de vraag bij de desbetreffende. Oh, sorry. Dan stel ik de vraag volgende keer aan de wethouder. Dank u.
Ja, we kunnen toch met de begroting kunnen we toch een voorbehoud maken. Dan hoeven we dat dan nog niet meteen goed te keuren of wat dan ook.
Ja, volgens mij moeten we even twee discussies uit elkaar gaan. Vorige week de discussie gaat rond het maatschappelijk akkoord Tubbergen. En Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen heeft gemeend om een brief te sturen. En die brief die is zowel gericht aan de raad als aan het college. Wij merkten ook vorige week dat er onduidelijkheid zat. Ten opzichte van het besluit wat we al genomen hadden. Maar ook ten opzichte van de glinstering. Het steentje op zich. En we hebben gemeend in een maatschappelijk akkoord daar duidelijkheid te verschaffen. En ook te benoemen dat er een evaluatie aankomt. En vanuit de evaluatie toekomstplannen zijn. En dat het dan handig is om daar een voorbehoud te maken. Op basis van wat die evaluatie gaat zeggen. Dus dat is het antwoord. Alleen die discussie die kunnen we hiervoor voeren. Maar die hoort volgens mij vooral ook zo meteen thuis in de begroting.
Zijn er verder nog op- of aanmerkingen over dit agendapunt? Een rondvraag, een vraag van de glinstering. Dan stel ik voor om naar agenda punt 5 informatie vanuit het college te gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie mededelingen. De eerste, naar aanleiding van het BMC-rapport, is natuurlijk aangegeven dat we ook nog meer op regionaal gebied zouden mogen doen. Binnen het portefeuilleberaad belangenbehartiging. Is gevraagd of mensen zich kandidaat willen stellen, mensen die in het portefeuilleberaad zitten. Ik heb me kandidaat gesteld als vicevoorzitter en ben ook vicevoorzitter geworden. Ik denk dat dat goed is voor u om te weten. De tweede mededeling is de raadsbrief die u vanavond hebt ontvangen met betrekking tot de beleidsregels voor het evenementenbeleid. Evenementenveiligheid moet ik zeggen. Daar komt op 13 november een presentatie. Dit is naar aanleiding van het proces wat we samen doorlopen hebben vanaf vorig jaar CSI samen met organisatoren als het gaat om evenementenveiligheid. We hebben van elkaar heel veel mogen leren en dat heeft ertoe geleid dat we een aantal aanpassingen doen in ons beleid. Om het makkelijker te maken, maar ook vooral veiliger te maken en ook vooral samen gekeken van welke ruimte hebben we aan beide kanten. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat we rondom de kermissen gewoon een kader vastleggen, waardoor het makkelijker wordt om binnen de kermis te kiezen voor verschillende attracties. Want vaak liepen we daar tegenaan in de dorpen. Dat was een wens van een aantal dorpen. Die is vertaald. En zo hebben we een paar dingen meer die we opgenomen hebben. Op 13 november zal Jolanda Idema ons daar verder in meenemen. Dan zijn jullie alvast op de hoogte, want er zijn inmiddels ook door de journalist van Tubantia hier vragen over gesteld. En dan heb ik nog een derde en dat is naar aanleiding. Ja.
In aanleiding van de verenigingen hebben nu al een brief ontvangen. En dat is voor de regio dat zij al moeten aangeven wanneer ze een evenement gaan houden. En ik had het idee dat we nou twee keer moeten gaan aanvragen. Nu al aangeven voor de regio, zodat de veiligheidsregio rekening kan houden met de inzet van medewerkers en dergelijke. En die is vorige week binnengekomen met de vraag om die voor half november in te vullen. En dan vervolgens moeten wij nog weer een vergunning aanvragen. Gaan we dan niet allemaal dubbel werk doen?
De brief van de veiligheidsregio is bedoeld om de kalender goed te vullen, zodat we vast een beeld hebben wat er aankomen. En met ons verder wordt de aanvraag behandeld, zoals we altijd gebruikelijk hadden. Maar de veiligheidsregio vindt het prettig om over het hele jaar te weten welke evenementen ongeveer zullen zijn.
Maar dan zou ik toch alleen een datum kunnen doorgeven met aangeven. Nou, maar je moet een hele lijst aanvragen. Daar en dan moet je ook weer door. Dus dan denk ik van, het lijkt precies op de aanvraag die we doen voor evenementen. Dan gaan we dus in principe twee keer aanvragen. Dat lijkt me toch ook wel een beetje raar.
Als dat inderdaad het geval is, dat we twee keer zouden, hè, als het lijkt alsof we twee keer moeten aanvragen, dat mag volgens mij niet de bedoeling zijn. Ik ga nog even goed kijken van wat vraagt die brief. Want ik heb niet de insteek dat we dingen dubbel moeten gaan doen. Dus. En dan hadden we nog de derde mededeling. En die is naar aanleiding van de motie die door de raadsleden Oude Steenhof en Wessels zijn ingediend. Op 18 juni was het. Met betrekking tot de begroting van de OLCT. En de opdracht aan het college om het dividendbeleid bespreekbaar te maken. Onlangs was de vergadering van het algemeen bestuur van de crematoria. En daar hebben we dit ook besproken. En er wordt een memo voorbereid om te kijken hoe we in de toekomst omgaan met het dividendbeleid. Dus daarmee wordt gevolg gegeven aan de motie. Zodra er meer bekend is, kom ik daar bij u op terug.
Mevrouw De Wit, u nog een mededeling?
Twee mededelingen. De eerste mededeling gaat over het overzicht werkloosheid per 1 oktober 2018. Die heeft u ontvangen tussen de stukken. En daar ziet u dat we in oktober, eigenlijk in de maand september, een record hebben gehaald met maar liefst, wil zeggen, 9 duurzame uitstromingen vanuit de participatiewet. Ik zit er niet zozeer het aantal, maar het mooie is ook dat er 6 vanuit een uitkeringssituatie naar een andere inkomenssituatie gegaan, middels vaste duurzame contracten. En dat is iets waar we volgens mij als raad, als gemeenteraad, maar ook als college de afgelopen periode ook flink op in hebben gezet vanuit het arbeidsmarktplan of actieplan arbeidsmarkt. Dus het is goed om te zien dat die resultaten er zijn. Het is ook goed om te zien dat die resultaten vooral behaald worden bij lokale ondernemers. Dus daarin zie je de sociale bereidheid om mensen een kans te geven en dan zie je ook gewoon het perspectief van mensen uit de participatiewet. En dan hoor ik vaak mensen zeggen, het heeft te maken met die geweldige economische ontwikkeling die wij meemaken. Nou, dat zou ook zo het geval zijn, maar in dit geval zien we ook ten opzichte van andere gemeentes dat wij dubbele cijfers halen in uitstroom en dat wij het ook voor elkaar krijgen dat er gewoon vaste contracten als basis zijn gegeven. Dat is volgens mij een goed gegeven die helpt om ook het sociaal domein verder onder controle te brengen. Tweede mededeling gaat om...
Ik heb weer een vraagje hierover. Ik zag van de week ergens dat een, ik zal geen namen noemen specifiek dan, dat een accountant uit Tilbergen een statushouder een plek heeft aangeboden. Valt diegene hier ook onder? Onder die cijfers wat u net aangaf, die 9?
Als het deze week is geweest, dan valt hij er nog niet onder. Want het gaat over de maand september. Maar het kan zomaar zijn ja, dat de vergunninghouder, de nieuwe Tilbergenaar, behoort onder de participatiewet. Goed, ik weet niet op welke situatie je specifiek duidt. De kans is vrij groot. Ja.
Daar waren de mededelingen.
Dankjewel. De tweede mededeling gaat over de toezegging die ik heb gedaan omtrent het locatieonderzoek van de nieuwe school in Geesteren. Zoals we gemerkt hebben, leeft dit enorm in Geesteren. Zijn we ook volop bezig met de stuurgroep om die opdrachtbeschrijving scherp te krijgen. En zoals ik u toegezegd heb, gaat voordat wij dat werk aan de slag gaan, de opdrachtbeschrijving naar u als raad om daar kennis van te nemen. Ja, dat is wat we met elkaar hebben besproken. Ik ben nog even zoeken naar de griffie hoe we dat precies gaan doen. Maar de puntjes worden op de i gezet en dan krijgt u de informatie die ik u heb toegezegd.
Dan gaan we verder naar agenda punt 6, de presentatie van de sporthal Tilbergen. Bianca Menderink, die zit hier, en Bas Lamers, die gaan het samen doen. Ook Leuwik Bouwbedrijf, zeg je? En Wethouder De Wit. Nou, ik zou zeggen, kom naar voren.
Ik zal aftrappen. Goed, we hebben in het verleden al veel gezegd en gedaan over de sporthal. Onderzoeken, scenario's, 5/3, 4/3, 3/3. We hebben allerlei varianten gehad. Maar we hebben gelukkig dik twee jaar geleden, een besluit genomen. En kunnen nu concluderen dat er een sporthal staat die volgens mij naar wens is van degene die er gebruik van maakt. Maar ook naar wens is van degene wat wij met elkaar hebben besproken. Ik denk dat we er trots op mogen zijn in datgene wat gerealiseerd is. We zullen in deze presentatie aan de hand van wat er ook al gezegd en gedaan is, gaan uitleggen wat we precies op welk onderwerp hebben gedaan. En proberen daarmee ook de verantwoording richting de Raad verder vorm te geven. Dit zijn de thema's die wij willen gaan bespreken. En punt 1 even terug, heb ik zo net al gedaan. Die je verder kunt klikken. Maar er zijn volgens mij twee zaken voor mij van belang. Het raadsbesluit dat we genomen hebben op 4 maart. Nou, ik hoef niet voor te lezen wat het besluit is geweest. Dat zien we in de praktijk rondom dan zeggen, sportcentrum De Vlaschool. En er is een motie van Reinderink Oosterik geweest. Waarin gesteld is dat het binnen het beschikbare budget moet. Dat er zelf werkzaamheid gerealiseerd moet worden. En dat we ook moeten gaan kijken naar dan zeggen, duurzame varianten van sober en doelmatig. En dat was de opdracht waarmee we aan de slag zijn gegaan. Volgens mij spreekt dat voor zich. Misschien wel goed om te benoemen. Ook Peter Wesselink is aanwezig namens Leuwik Bouw, volgens mij de projectleider, hoofduitvoerder zeg ik meestal, van dan zeggen, de realisatie. En daar waar mogelijk kan hij ook antwoorden geven op vragen.
Voor mij is het even nieuw om hier te zitten. Ik stond eerder gewoon voor een mooi scherm. Het is hier verbouwd, dus het is mooier geworden. Het proces 2011, waarom we deze hier bij hebben gezet, is eigenlijk het fenomeen dat in destijds al een ontwerp heeft, is opgesteld door de architect Pracht. Dat heeft ook een aanbesteding gehaald, dat heeft ook getallen opgeleverd destijds en dat is destijds niet doorgegaan. Maar dat ontwerp staat nu in 2018. Zoals het destijds al is bedacht, vandaar dat hij hier even tussen staat. Dus het proces is eigenlijk al begonnen in 2011. 2013, 2015 heeft de SSCT als externe getracht om een 5/3 hal neer te zetten. Dat is toen, zijn er twijfels geweest bij een aantal projectleiders hier bij de gemeente. Daar kwamen wij in beeld als Kienhuis Bouwmanagement om een second opinion te doen. Van joh, is het haalbaar, is het budgetair haalbaar, wat daar op dat moment ligt als 5/3 hal. Er waren op dat moment een aantal projectleiders binnen de gemeente die het op dit moment nog steeds een pluim verdienen, omdat zij hebben bedacht van, nou ja goed, is daar überhaupt een draagvlak voor binnen de gemeente? De demografische ontwikkelingsrapportages kwamen opnieuw op tafel. En toen is er eigenlijk uitgekomen dat op meerdere aspecten de 5/3 hal onhaalbaar was. Toen zijn wij aan de bal gekomen als Kienhuis en hebben het ontwerp van 2011 opgepakt. Die is uitgekleed en destijds zat er nog een kinderdagverblijf bij aan. En die is er afgesnoept. Het is teruggebracht naar een 3/3 hal vanuit de demografische ontwikkeling. En vanuit dat aspect hebben wij getracht om een draagvlak te krijgen bij de gebruiker, bij de exploitant, bij alle verenigingen die eromheen hingen. En zo is er een aanbesteding gestart medio eind 2016. Via Negometrix, daarin hebben wij het geluk gehad dat wij de plaatselijke partijen hebben ingeschreven. Daaruit is Leuwik naar voren gekomen en Leuwik heeft de bouw gestart in 2016. Wij zijn nu bij de oplevering terechtgekomen in 1 augustus. Betekent in de basis dat wij netto 45 weken hebben gebruikt om de bouw te realiseren. En dat is inclusief een stukje afbouwwerkzaamheden die eigenlijk in de exploitatie vanuit de exploitant zou moeten worden opgezet. Dus we hebben eigenlijk gezorgd dat het op het einde toch nog een beetje bij elkaar gedrukt is. Dan spreek ik heel even of ik niet even een paar termen vergeten ben, maar volgens mij heb ik alles benoemd in deze. De reden dat de 45 weken misschien niet helemaal strookt met de medio september en de 1 augustus, is dat wij gesteld hebben aan de voorkant in overleg met de aannemer Leuwik op dat moment, dat we vonden dat in het kader van levertijden van producten en dergelijke, dat wij een bouw wilden gaan starten. Dat we ook wisten dat we continu door konden werken. Dus we hebben ervoor gekozen destijds om de aannemer in de werkvoorbereidingssfeer wat meer tijd te gunnen. En zodoende een aaneensluitende bouw te hebben die netjes doorliep. En daar zijn we denk ik in geslaagd.
Ja, Ja, Bas zei het net al. Leuwik heeft de aanbesteding gewonnen. Daar waren wij als gemeente blij mee. Want Leuwik heeft ook heel veel lokale mensen in dienst. En daarnaast heeft Leuwik ook heel veel lokale ondernemers ingezet om de sporthal te realiseren. Nou, hier zijn een aantal daarvan op de sheet weergegeven. Ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar Langeveen, Tubbergen, Albergen, Vleringen. De meeste van onze kernen zijn wel vertegenwoordigd. En daar zijn we als gemeente best wel blij mee en ook wel trots op.
Nou, een van de opdrachten die destijds, meneer De Witte zei het net al, de sporthal moest zo bedacht doelmatig worden uitgevoerd. Het fenomeen is nou eenmaal zo, op het moment dat je het over duurzaamheid hebt, dan moet je aan de voorkant een iets hogere investering doen. Dus dat past niet direct bij de investering zo bedacht doelmatig. Men heeft toch hier in de raad en in het vooroverlegsituatie bedacht dat er toch nog wat aan duurzaamheid moet worden gedaan. Wat ik denk, dat is denk ik zeer belangrijk in deze maatschappij. We hebben net een rondje gelopen. De meeste herken ik wel een aantal niet, maar de meeste hebben het ook gezien. Dat met name de koppeling naar het zwembad is natuurlijk een hele overduidelijke. Nou, de ledverlichting die hier staat, dat is eigenlijk eentje zonder ledverlichting wordt bijna geen gebouw meer gebouwd tegenwoordig. Dus eigenlijk is die, ja, hij staat hier wel omdat het daadwerkelijk zo is, maar hij is meer gewoonte dan dat het nog wat nieuws biedt. Zonnepanelen op dak, die eigenlijk vanuit de bouwaanvraag in de basis al deels noodzakelijk waren, daar hebben we er wat bij geplust. Dus daar is ook wat energie van vandaan. En de installaties, lage temperatuurverwarming heb ik net geprobeerd toe te lichten, warmtepompsysteem, zodanig aangebracht, de energiekoppeling met het zwembad, dat ook de koppeling, het zwembad ook ontkoppeld kan worden. En op het moment een kleine aanpassing aan de sporthal, zou de sporthal ook solitair verder kunnen gaan. Met andere woorden, het duurzaamheidsaspect is meegenomen in het pakket. En volgens mij werkt ook alles op dit moment, dus dat is hartstikke gaaf. Impressies?
Precies. Wethouder Witte geeft net ook al aan zelfwerkzaamheid. Erg belangrijk bij dit project. En daar is ook heel veel aan gedaan. De gebruikers, de verenigingen en dan vooral Dynamo, Jolly Jumpers en badmintonvereniging Schuthol hebben heel veel aan zelfwerkzaamheid gedaan. Zowel in het voortraject, door continu in overleg te gaan, hun wensen kenbaar te maken. Ook hebben ze bijvoorbeeld naar de beleiding, jullie hebben allemaal, degene die net in hal was, heeft het kunnen zien. Dat is best ingewikkeld, al die lijnen op één vloer. Nou, daar hebben de verenigingen ook hun bijdrage aan geleverd. Dus dat is heel mooi. Ze hebben geholpen bij het ontgraven en het afvoeren van de grond voordat de bouw begon. Sloopwerkzaamheden, waaronder de kantine van het zwembad. Er heeft de afstemming met leveranciers plaatsgehad. Nou ja, degene die al die toestellen of Vario heeft geïnstalleerd. Daar hebben de verenigingen veel contact mee gehad om aan te geven wat de wensen waren. Ze hebben uiteraard nog geholpen bij het verhuizen van de materialen van de verdere hal naar de nieuwe hal. Ze zijn ook heel druk geweest met het schilderen en met het sausen. Straks nog een paar foto's van laten zien. Schuthol heeft de tribunes in de oude verdere hal opgeknapt, opnieuw gekoot en ook weer geplaatst. Die hebben jullie net ook allemaal, degenen die er waren, kunnen zien. De kantine is ingericht. In het bouwvak zijn heel veel vrijwilligers van de verenigingen heel druk geweest met het schoonmaken van het hele gebouw. Dat was ook een enorme klus. En op dit moment zijn ze nog steeds niet klaar. Ze zijn nu nog bezig met het organiseren van de opening, de officiële opening op 27 oktober. En daarnaast, jullie hebben kunnen zien, dit is nog niet heel erg mooi aangekleed als je de sporthal nou ziet. Dat wordt nog gedaan met groen. En gezien het plantseizoen moet dat nog gebeuren en dat gaat 1 november gebeuren. En daar helpen de leerlingen van het Canisius mee. Dus die zijn een aantal groepen, ik geloof 30 leerlingen die 2 keer over een hele dag daarmee gaan helpen. En wat verder ook nog wel mooi is, ja, Bas heeft het daar straks in de sporthal al aangegeven, dat is die glazen wand. Ook door de gebruikers is, zeg maar, is het bedrijfsleven ingeschakeld. En die hebben de sociaal-maatschappelijke handschoen, zeg ik maar, even opgepakt. En daarom is die hele balustrade en die glazen wand ziet er nou uit zoals die er nu uitziet. En het oorspronkelijke, zo bedacht doelmatige ontwerp, was het nog ramen met kozijnen, zeg maar. Dus het is wel hartstikke mooi dat dit door Alverre zo gerealiseerd is. Dus er is veel aan zelfwerkzaamheid gedaan bij de bouw van de sporthal. Nou, hier heb je enkele plaatjes. Dit is van de schoonmaak door allerlei mensen. Ik moest heel snel laten zien in het kader van de AVG. Ze hebben ook nog geholpen bij het ophangen van de bewegwijzering. Sommige mensen worden wel herkend. En dit is de tribune van de oude Verregaarhal. Die dus helemaal weer gerestyled is, zeg ik maar even, om in een nieuwe plaats te krijgen.
Goed, dan de SRI, Social Return on Investment. We hebben vlak na de aanbesteding hebben we regionaal afgesproken dat we het Social Return on Investment component met bouwblokken vastleggen in de aanbestedingen. Wij hadden de aanbesteding al wel gedraaid en daarom zijn wij met Leuwek in gesprek gegaan om te kijken of wij nog eigenlijk een inspanningsverplichting met elkaar konden realiseren. Gelukkig, en daar was ik ook blij mee, zei Leuwek aan de voorkant dat ze daar graag in meer wonen denken en meer wonen doen. En daar zijn een aantal resultaten, gereduceerde SRI-waarden, zo wordt het genoemd. Een beetje oneerbiedig over hoofden van mensen die het aangaan. Maar zo is het SRI-model ingericht. En dat zijn eigenlijk allemaal samenwerkingsverbanden die wij met Leuwek hebben opgezocht. Dus die zijn niet één op één allemaal gelinkt aan de sportzaal. Dus niet al die leerlingen hebben op onze bouwplaats gelopen. Maar het zijn wel de leerlingen die via Leuwek op de verschillende bouwplaatsen terechtkomen en daarmee ook gewoon een bepaalde SRI-waarde creëren. Ik vond het wel goed om dat ook te benoemen, want dat was ook een oproep, hè, om naast wel zeggen, sober en doelmatig binnen bestaand budget, duurzaamheid, ook aandacht te hebben voor de kwetsbare mensen. En ik ben blij dat, ondanks dat het geen verplichting was, Leuwek wel die inspanningsafspraak met ons wil aangaan. En heel blij dat dit soort talenten ook een rol krijgen binnen het bedrijfsleven. Ja, goed, financiën. Ik denk dat een van de belangrijke slides is. Ik heb nog even op een rij gezet wat nou de besluiten zijn geweest die we hebben genomen en wat het totale investeringsbedrag was. Financiën. Sport al binnen financieel gestelde kaders opgeleverd. Nou goed, we zitten nu op nog een plus van een ton ongeveer. We hebben nog een aantal onvoorziene discussies te gaan, ook als het gaat om de tribunes die moeten worden geplaatst. Ik wil hier al aangeven van we gaan er vanuit dat we een ton overhouden. Maar goed, dat is, kan ik geen garantie ingeven. Maar dat is dus wat er gerealiseerd is binnen de financieel gestelde kaders. Met daarbij, en dat is volgens mij ook wel van belang, we hebben nog een extra verkenning en extra investering gedaan op het gebied van duurzaamheid. Hè? Want de oproep was van, toen die tijd raadslid Ole Lurekeus om binnen het beschikbare budget maximaal mogelijk duurzaamheid te creëren. Dat was een half jaar later. Toen zaten we eigenlijk al in de aanbesteding. Maar dus nog is het ons gelukt om het in de aanbesteding te fietsen. En daarmee ook Leuwek, of in ieder geval met de aannemers afspraken te maken. Nou, verbeterde sportklimaat. Nou, zelf gezien, ook geprobeerd om daar waar we extra kunnen investeren, daar waar het budget het toeliet, vooral dezelfde financiële voorwaarden, extra in kwaliteit te investeren. Dat is ons ook gelukt. Het gaat niet alleen om de glazen. Want ook als het gaat om bijvoorbeeld de vloer, om materiaal, daar waar we een slag konden slaan binnen een bestaande budget, heel dat gedaan. En ik moet zeggen, dat heb ik van een afstand bekeken en ik heb een aantal bouwvergaderingen meegemaakt, dat je zo'n project alleen kunt laten slagen door een goede projectbeheersing. En nou, intern vanuit Bianca Mendrik, maar daarvoor Rick Landhuis, Bas, die daar een rol gespeeld, maar ook Peter Wesseling. Het was goed om elkaar vaak te zien wat in zo'n discussie gaat over meer en minder werk. Maar degenen die te maken hebben met dit soort grote projecten weten hoe dat gaat. Het was soms op het scherpst van de snede, want vaak niet met elkaar eens. Maar uiteindelijk hebben we wel voor elkaar met elkaar voor gezorgd dat deze sport al binnen die financieel gestelde kaders gewoon wordt. En dat was, en dat begreep ik ook vanuit de raad in de discussie, niet alleen middels motie, maar dat was ook heel duidelijk de boodschap, doe het voor het geld wat we ervoor gereserveerd hebben. En dat lijkt vanzelfsprekend, dat moet vanzelfsprekend zijn, maar goed, we kennen ook de grote bouwprojecten in de landen, die hoeven niet eens te noemen, waar aan de achterkant meestal nog geld wordt gereserveerd, om het op die manier tot een resultaat te laten doen. Dus daar ben ik gewoon blij mee in. En ik heb zelf, die boel goede projectbeheersing neergezet, want ik denk dat daar uiteindelijk de sleutel lag om dit tot een goed einde te brengen.
Er staan nog enkele sfeerbeelden van de sporthal in gebruik, maar die zijn eigenlijk overbodig, want jullie hebben net vanavond heel goed kunnen zien hoe de sporthal in gebruik eruit ziet.
Mag ik één ding toevoegen? Ik wil graag één
Ik wil graag één ding toevoegen aan het verhaal van Roy, meneer De Wit. Het is een kunst op dit moment in de markt om binnen de budgetten zaken gerealiseerd te zijn. Wij komen gelukkig bij meerdere gemeenten waar wij ook zien dat halverwege het gestarte bouwtraject wordt gesteld van oh god, we komen een paar ton of we komen een miljoentje tekort. Jullie, de gemeente Tubbergen, hebben samen in mijn beleving ervoor gezorgd dat aan de voorkant goed nagedacht is over de budgetten. De projectleiders die destijds aan de bal waren, die hebben goed met elkaar overlegd van wat is nou de demografische ontwikkeling, wat is nou daadwerkelijk dat wat we nodig hebben. En ik vind het stoer om te kunnen zeggen dat dit toch wel een van de projecten is die binnen het budget gerealiseerd is in deze omgeving Twente, waar ik dan de ervaring heb. En dat is mede gerealiseerd door de projectpartners, maar ook zeker een compliment aan de gemeente zelf, die daar elke keer wel beheer op hebben gehad en ons de duim op het hoofd hebben gedrukt van jongens, let op, we moeten wel binnen de budgetten blijven. Daar wil ik me wel even een speciale aandacht en dankjewel voor geven. Dat was hem.
Dat is een hele mooie officiële afsluiting van jullie die de presentatie gegeven hebben. Zijn er nog aanvullingen of vragen?
Dank u wel, voorzitter. Even in aansluiting op wat meneer Kienhuis al zei. Ik denk dat het een groot compliment is voor de ambtelijke medewerkers hier, maar ook voor onze wethouder, dat hij en de zelfredzaamheid heeft geregeld en de duurzaamheid en de SROI en lokale ondernemers heeft gebruikt en binnen de prijs heeft gewerkt. Ik denk wel namens onze raad, een geweldig compliment ook voor de wethouder.
Bijna te mooi om te stoppen.
We zijn nog niet klaar. Ik zal afsluiten. In het kader van complimenten. Maar we hebben ook het proces tot aan deze cursus gehad. Hè. En we hebben ook volle zalen gehad met discussies van 5/3, 4/3, 3/3. Nou, we weten allemaal hoe demografisch die discussie is geweest in die dynamiek. En we weten ook gewoon dat er nog steeds ook veel druk is op onze binnensportaccommodaties. Maar wat ik wel zie, en dat is denk ik de grootste winst die hebben we met elkaar gerealiseerd, is dat we vanuit de kerktorenpolitiek toch een collectief hebben kunnen creëren in draagvlak rondom deze sporthal. En dat, de ruimte en rust die ik ook voor jullie heb ervaren, hè, want we hebben regelmatig vragen gesteld, terecht een aantal vragen gesteld, maar we konden ook in die ruimte en rust werken, hè, zonder dat we ons maandelijks moesten verantwoorden in datgene wat we deden, dat verdient ook een compliment terug. Niet alleen richting ons, maar ook richting jullie. De opening is 27 oktober. Nou, ik heb het programma gezien, ze hebben van alles van plan. De uitnodiging gaat ik door richting de raad. Of is al door richting de raad, dat is even de vraag, is al door richting de raad. Waar ik ook om 10:00 de officiële opening mag doen. En daar zal ik ook gaan oproepen om ambassadeur te blijven van deze accommodatie. Hè? Want we kunnen fysiek natuurlijk iets geweldigs neerzetten. Maar dan denk ik, de inhoud, sport, de beleving, de sociale cohesie, die bepaalt dan denk ik het resultaat. En daar kunnen we van alles wat van vinden, maar dat moeten ze vooral zelf gaan doen. En dus daar moet ik vooral de bal laten. En ik zal die oproep ook doen namens ons als gemeente. En die complimenten die wij hier richting de uitspreking, ook richting die partijen uitspreken. Dus dankjewel.
Helemaal mooi. Dan sluiten we dit agendapunt af door te zeggen dat wij in Tubbergen, in de gemeente Tubbergen, de mooiste en de duurzaamste sporthal hebben staan. De mooiste zeker. Helemaal goed. Dank jullie wel voor de presentatie. Dan gaan we verder naar de presentatie WMO hulpmiddelen. Daarvoor hebben we Margrietha Vastet hier. Aan jou het woord zou ik zeggen, of eerst.
Ja, misschien een korte introductie van sporthal naar WMO hulpmiddelen. Hè. Het zit hem in een bepaalde balans. Ik vond van belang toch om meer informatie te geven over de keuze die gemaakt is als het gaat om levering, reparatie en onderhoud van WMO hulpmiddelen. Het gaat om meer dan €600.000. Het gaat om 1250 hulpmiddelen die in Tubbergen her en der leven. En voor het meest van belang, de keuze die gemaakt is om van koop naar huur te gaan. Ook de stand van zaken te weten, wat heeft er nou voor consequenties en hoe voeren we dat uit. Ook omdat onze kwetsbare inwoner daar afhankelijk van is. En ik dacht, nadat ik de eerste resultaten zag, is het volgens mij goed om jullie dat ook meer te geven en mee te delen. Omdat het ook een onderdeel is en wordt, en dat zal ik ook in de commissie gaan uitleggen, van het sociaal interventieplan waarin we andere cursus maken als het gaat om ondersteuning richting onze inwoners. En dit is een van die voorbeelden die al ingezet was door collega Vleerbos. Zo moet het ook verteld worden. Dus, Margarita, aan jou het woord.
Dankjewel. Goed, dank jullie wel allemaal. Aanbesteding WMO Hulpmiddelen 2018 heb ik er maar van gemaakt. Wij zijn in maart van dit jaar zijn we gestart met de aanbesteding. Heeft het college akkoord gegeven op de aanbesteding. Daarin hebben we gezegd van nou, wat willen we eigenlijk? Willen we het op dezelfde manier blijven doen of willen we het anders gaan doen? Wij zijn het anders gaan doen. En hoe zijn we het anders gaan doen? We zijn het anders gaan doen door in te kopen. En niet meer alles in eigendom te hebben, zeg maar om alles te gaan huren. Hier staat nog 800 hulpmiddelen, maar het zijn er inderdaad zo rond de 1200 die wij op dit moment uit hebben staan. Dan heb je het over hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen, je kunt ze gek niet opnoemen, po-douchestoelen. Dat soort hulpmiddelen praten we dan over. En we hebben gemeend om in ieder geval opnieuw te moeten aanbesteden omdat het contract afliep. Het contract was ook niet meer te verlengen en we hadden een heel mooi contract. Het was een heel goedkoop contract, maar helaas voor ons, dat ging niet meer. De manier waarop we het nu gedaan hebben, hebben we geprobeerd om in ieder geval de kosten een beetje te kunnen dekken de komende periode. Omdat we toch zien dat het aantal hulpmiddelen gaat stijgen. Er is meer vraag naar hulpmiddelen. En er zit een piep in. Ja. Zal ik iets naar achter gaan? Zou het helpen?
Misschien
zou
je iets
verder. Ja, ik ga gewoon iets naar achter zitten. We zien het aantal hulpmiddelen zien we heel duidelijk stijgen. Dat komt natuurlijk ook door de vergrijzing. Maar dat komt ook omdat er nu het toch in de ronde gaat dat de eigen bijdrage CAK gaat veranderen. Nu is die nog daadwerkelijk inkomensafhankelijk. Maar er gaat binnenkort een besluit vallen dat... dat die gewoon echt maandelijks een soort abonnementstarief gaat worden en voor iedereen gelijk. Dus het verschil zit er niet meer in. Iedereen gaat gewoon een gelijk tarief betalen. En dat betekent dus ook dat wij verwachten dat er meer mensen aanspraak zullen maken op de WMO. Wij zijn die aanbesteding gestart samen met een aantal andere gemeenten. Dat liep toevallig zo omdat bij hun ook de contracten afliepen. Nou, ze staan erboven. Het zijn Twenteland, Hellendoorn, Wierden, Rijssel, Holten, Teubergen en Dinkeland. Dinkeland doet ook mee. En tijdens die aanbesteding is gebleken dat we toch niet allemaal helemaal op één lijn zaten. En er zijn een aantal gemeenten die gekozen hebben voor toch te blijven kopen. En wij hebben samen met Dinkeland en met Wierden gezegd wij gaan huren. Liggen we dan heel ver uit elkaar met de andere gemeenten? Nee, dat is niet het geval, want zij zijn wel op een andere manier gaan inkopen. Op een hele vereenvoudigde manier. En dat is ook wat wij hebben gedaan. We hebben het namelijk zo ingekocht op dit moment dat we gaan huren voor all-in prijzen. En all-in prijzen wil zeggen dat we geen aparte rekeningen meer gaan krijgen voor bijvoorbeeld een aanpassing. Voor bijvoorbeeld een vervanging. Op het moment dat één keer een bedrag wordt afgegeven, wordt voor dat bedrag maandelijks gewoon betaald. En als nou blijkt dat iemand met standaard beensteunen op een rolstoel elektrische beensteunen nodig heeft, dan zit dat bij het bedrag in. Wij krijgen daar dus geen factuur meer van. En dat maakt dat wij ontzettend veel minder administratieve lasten hebben. Nu kregen we echt voor elke aanpassing, nou ja, je kunt je bedenken, een spiegeltje op een scootmobiel tot een kapotte achterlicht, zeg maar, daar kregen wij gewoon echt elke keer een factuur voor. Die gaan wij niet meer krijgen. Onderhoud en reparatie ligt allemaal bij de leverancier. Dat geldt in ieder geval voor de nieuwe hulpmiddelen, maar dat geldt ook voor de hulpmiddelen die we op dit moment uit hebben staan. Want we hebben natuurlijk alles in eigen beheer. We hebben koophulpmiddelen. Die gaan we allemaal verkopen aan de leveranciers. We stappen dus over naar twee leveranciers. En waarom stappen we over naar twee leveranciers? Om een cliënt in ieder geval ook keuzevrijheid te bieden. En om een stukje risicospreiding te doen. De markt op dit moment in hulpmiddelenland is niet heel stabiel. Je ziet een aantal kleine leveranciers omvallen en een aantal grote overblijven. Maar die markt die is heel beperkt. Er zijn eigenlijk nog maar 4, 5 grote leveranciers die leveren. En de rest gaat eigenlijk allemaal verdwijnen of wat opgenomen in de grote leveranciers. Waar wij nog meer gekozen hebben voor huur is om die kostenspreiding gewoon heel gelijkmatig te doen. Dat betekent dat wij gewoon maandelijks weten wat we uitgeven. Het is niet zo dat op het moment dat er een hele bijzondere rolstoel komt, waar heel veel aan zit, dat we daar een enorme rekening voor krijgen. Wij weten al dat we dat gewoon gelijkmatig over de maand kunnen gaan verdelen. Wat het belangrijkste is dat er eigenlijk niks gaat veranderen voor onze cliënten. Voorzieningen blijven gewoon bij cliënten staan. Cliënt heeft nu Medipoint eigenlijk als hoofdleverancier. Daar komt RSR bij en dat gaat gespreid worden. Er zal een verdeling gemaakt worden over de voorzieningen bij RSR en bij Medipoint. Hoe die verdeling er precies uit gaat zien, daar zijn we nou achter de schermen mee bezig. Hoe we dat moeten gaan verdelen, want dat moet een gelijkmatige verdeling zijn. En als een cliënt nou echt heel erg veel moeite heeft om over te stappen naar bijvoorbeeld de RSR, dan heeft hij altijd de mogelijkheid om weer terug te gaan naar Medipoint. Dus cliënt zit niet vast aan de andere leverancier. Dat is ook echt de keuzevrijheid die wij wel voor ogen hebben.
En daar houdt ook in dat er één leverancier per cliënt
blijft? Ja, één leverancier per cliënt. Dus op het moment dat een cliënt een rolstoel heeft bij bijvoorbeeld de eerste leverancier, dan zou het ook heel logisch zijn inderdaad om met dat tweede hulpmiddel bij die eerste leverancier te blijven. Tenzij die niet tevreden is, dan kan die alsnog overstappen naar de andere leverancier. Nee, maar in principe één leverancier voor alle hulpmiddelen. Ja, ja. Nou, daarnaast is het natuurlijk heel gunstig om twee leveranciers te hebben, want die houden een gezonde concurrentie. Dat hebben we in de afgelopen periode gezien en ook in de gemeenten om ons heen. Op het moment dat je één leverancier hebt, dan zit daar toch wel wat druk op. En is het ook voor de gemeente, maar ook voor de cliënt, lastig om dingen gedaan te krijgen. En op het moment dat je gewoon twee leveranciers hebt en je bent niet tevreden, kan je altijd zeggen van nou luister eens, ik stap over naar de andere leverancier. Dus er zit ook een goede en gezonde concurrentie zit daartussen. En ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn nu bezig zeg maar met, we zijn aan het implementeren met de leveranciers. En ze gaan gewoon goed met elkaar om. Ze vragen het een en ander van elkaar, maar gunnen elkaar ook het een en ander. Dus dat is heel mooi om te zien. Daar waar je altijd hebt gedacht van, is dat wel gunstig, twee leveranciers voor één gemeente. Voor zover we er nu tegenaan kijken, hebben we een goede stap gemaakt. En betekent dus ook dat stel dat één leverancier om gaat vallen of niet kan leveren, om welke reden dan ook, dan is er altijd die andere leverancier als backup. Ik heb ooit meegemaakt dat er ergens in het Verre Oosten een heel groot vrachtschip niet uit kon varen, waar heel veel scootmobielen, een bepaald merk scootmobielen op zat. Nou, dat betekende dus dat die ene leverancier een gehele tijd geen scootmobielen heeft kunnen leveren. Nou, als je dan één leverancier hebt, kan je cliënten niet voorzien van hulpmiddelen. Dat betekent dus in dit geval, stel dat die ene leverancier niet kan leveren, dan kan die andere leverancier het wel. Dus dat is gunstig. Daarnaast heeft het college in maart besloten om hulpmiddelen, de goedkopere hulpmiddelen, in eigendom te gaan verstrekken. Nou, daar hebben we voor gekozen, dus dat betekent nu op dit moment, ik geloof, zo'n 250, 300 hulpmiddelen die op dit moment uitstaan. En dan praten we over eenvoudige douchestoelen, de drempelhulpjes en de beugels, dat we die in eigendom gaan verstrekken. Daar gaan we geen onderhoud meer op doen. Er zit wel garantie op, maar geen onderhoud. We zien ook op die stoelen dat daar, als we het hebben over douchestoelen, daar kan ik eigenlijk geen onderhoud op plegen. Op het moment dat zo'n douchestoel, als je zegt van hé, ik zie wat mankementen, dan is het onderhoud eigenlijk al niet waard, dan kan je beter een nieuwe voorziening inzetten. Dus dan krijgt een cliënt uiteindelijk op het moment dat hij zich meldt ook een nieuwe voorziening van ons. Dat maakt ook zeg maar op het moment dat je geen onderhoud afneemt, dat het ook goedkoper is om een voorziening te verstrekken. Cliënten worden daar trouwens in de loop van het vierde kwartaal over geïnformeerd. Het zal waarschijnlijk eind november, begin december zijn over wat er allemaal staat te gebeuren en waar zij terecht kunnen met vragen. Brieven die uitgaan, die gaan in samenspraak met de leveranciers en ook de adviesraad is daarbij betrokken. Dus die kijkt daar ook op mee. Moet die hebben. Nou, wat ik net al zei is, al onze hulpmiddelen die wij nu in eigendom hebben, die worden allemaal verkocht. Twee leveranciers zijn er dus ook in meegegaan om ze van ons over te kopen. Dat betekent dat zowel de uitstaande middelen als de depothulpmiddelen verkocht worden. Onderhoud, vervanging en reparaties, dat wordt allemaal uitgevoerd door de leveranciers. Zien wij echt niks meer van terug, willen wij ook liever niks meer van zien. Leverancier heeft er ook geen baat bij, zeg maar, om geen onderhoud of geen
geen vervanging te doen. Want op het moment dat die slechte boek komt te staan, dan stapt de cliënt wel over naar de andere leverancier. Nou, hoe gaat dat met het geld dat wij van leveranciers krijgen? Leveranciers hebben aangegeven, nou, we willen dat wel, maar kunnen dat niet in één keer betalen. Dus we hebben met hun de afspraak gemaakt dat het geldbedrag wat wij van ze gaan krijgen op het moment dat wij de hulpmiddelen aan hun verkopen, dat ze dat in termijnen aan ons over gaan maken in 2019 en 2020. En wij verwachten eigenlijk met het geldbedrag wat wij terug gaan krijgen van de leveranciers, dat we daarmee de kostenstijging die we gaan krijgen, van wat ik net al aangaf, daarmee kunnen dekken. Maar goed, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Ik weet niet hoeveel extra vraag er gedaan wordt en hoe het gaat uiteindelijk met de metalen, wat daar de prijs van wordt. Want ook daar, zeg maar, zit een prijsstijging. Weer verkeerd. Ja. Goed. Verandert er intern iets bij ons? Ja, er verandert intern wel iets. Verandert er in ieder geval voor de consulent? Consulent blijft uiteindelijk de indicatie bepalen, dus dat blijft hetzelfde. Alleen is het zo dat die cliënt niet elke keer weer naar de consulent toe moet voor een nieuwe indicatie of voor een vervanging. We hebben dus geen losse werkprocessen meer. Die zien wij niet terug. Dus dat maakt dat de administratieve lasten bij ons vele malen minder worden. Dat is niet alleen bij de consulenten, maar dat is ook zeker op de administratie. En daarnaast is er een veel korter lijntje, zeg maar, tussen de leverancier en tussen de cliënt. De cliënt hoeft zich niet meer eerst te melden, waardoor wij contact met de leverancier opnemen. Maar de cliënt kan zich rechtstreeks melden bij de leverancier, zodat dat ook uiteindelijk veel sneller verloopt. Mocht het nou zo zijn dat leverancier en cliënten samen niet uit gaan komen, dan is er altijd nog weer die consulent die ertussen gaat zitten om te bemiddelen. En een hele grote stem heeft uiteindelijk in de voorziening die er die geplaatst wordt. Wat is nog meer het voordeel van huur? Dat is eigenlijk de overstap naar de IWMO. Dat doen we eigenlijk al voor al onze andere producten, zeg maar. Maar voor de hulpmiddelen was dat nog niet mogelijk. Nou, het lijkt erop dat we in 2019 over kunnen stappen naar de IWMO. En ook dat maakt dat onze administratieve lasten daadwerkelijk nog minder worden. En het veel makkelijker is om dingen door te zetten en minder fouten te maken. Dus ook daar hebben we eigenlijk allemaal baat bij. Hoe staat er op dit moment voor? We hebben deelprojecten. We hebben een overkoepelend projectteam en 4 deelprojecten. Nou, de eerste is de administratieve omzetting. Alle voorzieningen zijn in beeld gebracht. Alle aanpassingen zijn bij de voorziening gezet. Dus we hebben nu echt wel een compleet plaatje hoe een voorziening eruit ziet. En wat er uiteindelijk overgaat naar de aanbieders of naar de leveranciers. Dan hebben we een projectgroep, zeg maar, communicatie, die communiceert naar cliënten, in plaatselijke krantje en noem maar op, zeg maar, alle stakeholders die daarbij betrokken zijn, die worden ook geïnformeerd. Maar wat ik net al aangaf is die informerende brieven die uitgaat, waar ook de leveranciers bij betrokken zijn, maar ook zeker de adviesraad. Op dit moment zijn we de verordeningen en de regels aan het aanpassen We hebben nu in de planning, in eerste instantie zou dat november zijn, maar we hebben gezegd van we willen toch wat extra tijd nemen om het allemaal goed voor elkaar te maken. En ook helder en duidelijk te kunnen omschrijven. Dus voor ons ligt nu ambtelijk dat we zeggen van nou, we willen ze graag in december in de raad brengen. En er is een werkgroep aanwezig die uiteindelijk de vertaalslag maakt van het bestek naar het werkafsprakenboek met de leveranciers. En daarbij zitten mensen van de gemeente aan tafel, tenminste de gemeente Wieren, gemeente Dinkeland-Tubbergen en beide leveranciers, waarbij er heel mooie afspraken gemaakt kunnen worden. En ook dingen die niet in het bestek zitten, die wel bespreekbaar kunnen worden gemaakt en die ook zeker in het werkafsprakenboek terugkomen. Nou, dan hebben we het nieuwe contract wat uiteindelijk 1 januari 2019 ingaat. En we hopen in ieder geval dat we dat voor 4 jaar gewoon goed hebben kunnen afsluiten. Dus dat we ook 4 jaar met onze huidige of met nieuwe leveranciers doorgaan. En dat we eventueel nog 3 optiejaren daaraan vast kunnen plakken. Hebben jullie vragen?
Mevrouw de Boer als eerste en dan meneer Plecht. Verder nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie, duidelijk verhaal. Wat ik me wel afvraag, in het begin gaf je aan, er verandert niets voor onze cliënt, maar financieel verandert er wel wat, begrijp ik. Het is niet meer inkomensafhankelijk. Wat houdt dat onder andere in voor de mensen in de lagere sector met de lagere inkomens?
Ja.
Dat heeft niet zozeer te maken met deze inkoop, maar het heeft te maken met...
Veranderingen binnen de GAK.
Veranderingen binnen de CAK, binnen de eigen bijdrage. Ja. Het Rijk heeft gemeend, zeg maar, om een abonnementstarief te willen vaststellen. En dat abonnementstarief wil zeggen dat iedereen maandelijks eenzelfde tarief gaat betalen. Op dit moment is dat nog inkomensafhankelijk. Ja. Dus iemand met meer inkomen betaalt ook een eigen hogere bijdrage. En dat zal er straks af zijn. Dat is in ieder geval voor 2019 en voor 2020 zijn ze zelfs nog aan het nadenken om de eigen bijdrage geheel, de inning van de eigen bijdrage geheel bij de gemeente neer te leggen. Dus dat het CAK daar niet meer tussen zit. Maar goed, daar zou eigenlijk al meer duidelijkheid over moeten zijn. Maar de verwachting is dat dat nu ergens eerste helft van november duidelijk zal zijn. Wat daarmee gaat gebeuren. Dus wij zitten ook echt wel in spanning te wachten.
Ja, dus het is toeval dat het samenvalt, maar het is voor de cliënt denk ik best wel iets wat veel impact kan hebben.
Voor de cliënt, sorry.
Ja, het lijkt me, bedoel, de verandering. Dus er zal dan aan het middel wat ze gebruiken of huren niet al te veel veranderen. Maar de financiële consequentie is misschien wel daadwerkelijk aan de orde. Dus, ja. Maar goed, je kunt daar nog niet al te veel over zeggen.
Nou, wat ik erover kan zeggen is dat wij al wel een projectteam in het leven hebben geroepen om te kijken wat de consequenties zijn op het moment dat dit gaat gebeuren. Dus we zijn al aan het inspelen op wat er staat te gebeuren. Het heeft met name consequenties voor de hogere inkomen, want die gaan minder betalen. Voor de cliënten zeg maar, met de lagere inkomens zal het hetzelfde blijven.
Hetzelfde blijven?
Ja.
Oh.
Ja, want het zal...
Niet omhoog gaan dan?
Het gaat niet omhoog, nee, want het is een tarief van 19 euro per vier weken per maand. En dat is nu ook al het geval voor de lagere inkomens.
Oké.
Ja.
Dat is op zich wel goed om te horen. Dankjewel.
Ja. Meneer.
Kijk, een besluit vanuit het Rijk, hè, om met weer een mooi abonnementstarief, dan zeggen... door te voeren heeft vooral te maken met het feit dat zij denken dat er zorgmeiders zijn. Dat is de aanleiding zoals Den Haag het uitlegt. Wij zien de praktijk, althans ook vanuit de onderzoeken die we voeren, is dat wij eigenlijk lokaal weinig zorgmeiders kennen vanuit de financiële overweging, omdat het sociale vangnet qua inkomen goed geregeld is. En op het moment dat mensen het niet kunnen betalen, we er altijd een alternatief voor hebben. En daarbij, en dat vind ik een veel groter probleem, met het invoeren van het abonnementtarief, ondermijnen ze een klein beetje de gedachte achter decentralisatie zijn. Het bereikbaar betaalbaar houden van zorg, hoge inkomens betalen meer dan lage inkomens. En nu zie je vooral dat de hoge inkomens zien dat er 7,5 euro te verdienen valt, want daar gaat het om. En dat ze daarmee uiteindelijk dan zorg gaan inkomen waar ze misschien nou op dat moment wel of geen recht op hebben. En dat vind ik in zijn algemeen de verkeerde beweging in het sociaal domein, omdat je daarmee volgens mij de decentralisatie ondermijnt. Maar daar hebben we van alles al richting gedaan, lobby's richting Den Haag. Daar is ook over gesproken in de discussie, maar ik zie niet dat ze bereid zijn om daarin te wijzigen. Met dat in het achterhoofd en de vergrijzing die we kennen en een toename in hulpmiddelen die we de afgelopen 3-4 jaar hebben gezien, is het vrij rationeel om te zeggen, we zien gewoon een forse toename de komende jaren. En hoe houden we dat in controle als het gaat qua kosten? En dit is een maatregel die we eigenlijk treffen, vooral in het efficiënte richten van het proces. Dat klinkt niet als sociaal heel erg zakelijk, maar daarmee proberen we wel die zorg, als in dit soort hulpmiddelen, bereikbaar en betaalbaar te houden. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. Zo min mogelijk impact voor de cliënt en zo maximaal mogelijk rendement in het proces. Ja. En daarmee probeer je de kosten in bedwang te houden.
Meneer Plecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie ook. Ik vind het volgens mij een vrij helder verhaal, maar ik weet niet goed wie ik de volgende vraag moet stellen. Het komt mij namelijk een beetje voor, ik kom uit de transportsector, als buy en lease back. Je verkoopt je middelen en je lease ze terug, of je huurt ze terug. Dat is op zich goed om te doen, totdat de geldkraan dichtgedraaid wordt. Dan heb je geen enkele controle meer over je uitgaven, maar die gaan door. Je kunt met die middelen, die heb je niet meer, die lease je of huur je. Die kunnen dus ook geen geld op gaan leveren. Mijn vraag is eigenlijk wat er gebeurt als de geldkraan dichtgaat of wat die minder wordt vanuit het Rijk. Want zij zien natuurlijk nu zorgmeiders, straks valt hun dat tegen. Zijn er toch wel heel erg veel. Dan wordt de geldkraan weer minder. Kunnen wij het dan ook nog betalen? De vraag die daarbij hoort is, welk bedrag bedrag leveren de 1200 middelen op die wij verkopen.
Wie geeft het antwoord op?
De laatste vraag, ja, dat betekent niet de eerste. Dat betekent,
ja, het antwoord op de eerste?
Ja, de laatste.
Oké. Exact de inschatting kunnen we niet helemaal maken, maar we denken zo'n 600.000 euro dat ons dat op gaat leveren over al die jaren. Structureel.
Hoe levert het structureel geld op om eenmalig iets te verkopen?
Nou, we verkopen het en dan krijgen we in een aantal termijnen krijgen we terug. En over de periode, zeg maar, die we nu hebben afgesproken, hè, waarover nu het contract loopt, daarover kunnen we, zeg maar, structureel het geldbedrag wat we uitgeven verlagen doordat we het geld terugkrijgen. Vier jaar.
Maar we krijgen dus in vier termijnen terug. Want ze kunnen dit niet missen. Dus twee niet, drie ton kunnen ze niet missen.
Ik vind eerlijk gezegd zorgwekkend dat een zorgaanbieder, ik snap dat geldt allemaal niet eens hoor, maar het risico ligt nou wel bij ons. De komende jaren dat we dat geld terugkrijgen. Als zij omvallen, wat u zegt in de markt, waar er maar een paar overblijven, ligt het risico volledig bij ons van dit geld. Als zij stoppen, failliet gaan, opgaan in een ander, blijft het geld van ons erin zitten. Vind ik wel een risicootje. Het is mijn 3 ton niet. Ik heb het ook niet. Dus, of 6 ton dan. Vind ik even een aandachtspunt. En daarbij heb ik nog een vraag. Andere gemeenten kiezen in dit proces voor om dan toch te blijven kopen. We hebben heel veel voordelen gehoord. Wat zijn de nadelen? Waarom komen zij tot dat besluit? Is misschien ook politiek.
Ja, je kunt alles politiek maken.
Ja,
dat
zo. Wil
niemand nee. Maar nee, voor mij is geen politieke vraag. Eén, ik heb me aan de voorkant, op het moment dat we onze partners zien en selecteren, hè, dat doen we niet alleen als het gaat om helemaal hulp, maar dan zit er gewoon een financiële analyse op waar je u tegen zegt. Hè, waarin we eigenlijk ook een bepaalde verwachting hebben dat er een stabiele financiële partner is. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik heb het risico. En doen we met alles, proberen zoveel mogelijk te minimaliseren. En op het moment dat is, praten we altijd over alternatieven die er zijn. Geldkraan dichtdraaien, dat kan maar één iemand doen. Jullie, als gemeenteraad. Dat is geld vanuit onze begroting. En dat is denk ik het grote verschil tussen, laten we zeggen, de commerciële sector transport en de publieke sector overheid. Want hoe je het went of keert, op het moment dat er een WMO hulpmiddel moet worden geleverd, zijn we gewoon wettelijk verplicht die te leveren. Dus ik heb met de geldkraan dichtdraaien die optie hebben. Ja, die optie hebben we misschien wel, maar ik zou toch voorstellen om die optie niet.
Je hebt geld in die onderzoek.
Voor in Den Haag. Ja. Ja, kijk maar, Den Haag werkt niet met. Den Haag werkt niet met deeluitkeringen. Die zozeer gericht zijn. En dit is het geld wat je moet gebruiken van WMO hulpmiddelen. En dit is geld wat je moet gaan gebruiken voor, laten we zeggen, huishoudelijke ondersteuning. Dit is geld wat je moet gaan gebruiken voor jeugdgenezen werken via, laten we zeggen, één budget. Zoals noemen het gemeentefonds, sociaal domein. En daar moeten eigenlijk alle uitgaven van het sociaal domein in worden eigenlijk georganiseerd. En wat we nu zien, dat zien we al jaren, hè, dat met decentralisatie ook die budgetten omlaag gaan. En op het moment dat ze dit soort cursus maken, zoals abonnementstarief, dan worden die budgetten alleen maar kleiner en wordt de vraag groter. Dat is dus een dubbel effect wat negatief is.
Precies dat effect.
Ja.
Dat zien we natuurlijk allemaal.
Ja.
Ik geloof zeker dat u dat ziet. Alleen dat maakt het nog spannender om deze actie.
Ik heb al eerder gezegd, en ook in het college, het grootste risico van het sociaal domein is Den Haag. En dat klinkt heel gek. Ik bedoel zorgaanbieders die wij binnenhalen. Dus diegenen die daar werk zorg leveren. Hè. We gaan niet zomaar met de eerste beste partij in zee. Die wordt financieel voldoende doorlicht.
Nee.
Dat zijn zorgaanbieders. Overheden in Den Haag zie ik als het grootste risico op binnen het sociaal domein.
Ja.
Als je mij persoonlijk vraagt zonder dat ik pers of de tribune zit, vind ik Den Haag het grootste risico. En wat ik nog een veel groter risico vindt, is dat men alles probeert te bundelen. Dus de fysieke opgave met de sociaal-maatschappelijke opgave. Terwijl je gewoon ziet dat je het niet altijd met elkaar kunt bundelen. Omdat elke regio, elk gebied gewoon anders is georganiseerd. En die discussie die voeren wij tot in de treuren in Den Haag.
Meneer Boyink, het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de CAK eigen bijdrage. Ik weet dat een rolstoel een eigen standaard voorziening is zonder een eigen bijdrage. Blijft dat straks ook zo of valt de rolstoel ook onder de eigen bijdrage?
Ik heb geen signalen dat dat gaat veranderen. Dus ik ga ervan uit dat daar geen eigen bijdrage voor gevraagd wordt.
Het geldt dus alleen voor de hulpmiddelen?
Dat is inderdaad afwachten wat, waar Den Haag mee komt. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat de rolstoel daar niet onder gaat vallen. Net zoals nu.
Ja.
Zijn er verder nog vragen? Mevrouw Vastert? Nee? Dan wil ik u hartelijk danken voor de presentatie.
Dank u wel.
Gaan we verder met agenda punt 8, het vaststellen van de verordening Stimuleringsfonds Sociaal Domein. Het Stimuleringsfonds dat biedt maximale ruimte voor initiatieven voor inwoners, de Rights to Challenge. In de afgelopen periode hebben we maar liefst 22 subsidieaanvragen gehonoreerd waar prachtige projecten uit zijn ontstaan. En tijdens deze commissievergadering ligt het raadsvoorstel voor om juist dit subsidiefonds voor te zetten middels een nieuwe verordening. Wie van jullie mag ik het woord geven? Mevrouw de Boer, meneer Boyink, meneer Stamsnieder, mevrouw de Boer, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Het belang van het fonds bewijst zichzelf als we kijken naar de initiatieven die er in de jaren 2016, 2017 en 2018 gefinancierd zijn. Positieve ontwikkelingen die we met continuering van het fonds graag willen waarborgen. Bedragen tussen de 450 en 15.000 euro die naar beoordeling toegekend zijn, geven onze inwoners een extra stimulans om mooie initiatieven te blijven ontwikkelen. Wij gaan dus in principe akkoord met het raadsvoorstel. Dank u wel.
Meneer Boyink, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij opvalt is dat er veel geld naar Vassen gaat. Er zijn ook veel initiatieven. Hele goede moet ik zeggen. Alleen, ik zie bijvoorbeeld wel staan bij Hoi, onderaan de bladzijde, doorontwikkeling in de vorm van het opzetten en toepassen van blockchains in de projecten. En mijn vraag is in feite van welke projecten die hier onder vallen. En ik heb het idee omdat het om heel veel organisatorisch geld gaat en dat er weinig geld gaat in feite naar de uitvoering van de projecten. Klopt dit ook?
Dank u wel, meneer Boyink. Ik kijk even naar de wethouder. Kunt u daar een antwoord op geven?
Dat klopt niet. Ik zal ook proberen te duiden waarom. Omdat ik zie dat dan zeggen de projecten die vanuit de House of Innovation, blockchain, echtelijk, dat zijn niet onze termen, dat begrijp ik ook. Hè. De projecten die er gedraaid worden, een direct rendement opleveren voor onze inwoners. Een voorbeeld is de was- en strijkservice die gedraaid wordt door Vassen. Als je ziet wat die doet als echt een algemene nieuwe voorziening ten opzichte van de huishoudelijke ondersteuning, zie ik dat de kwaliteit van de zorg, maar ook daarmee de kosten, beter en beheersbaar zijn. Dus ik kijk naar al zeggen de right to chance op groen. Ik weet dat daar gisteren een hele discussie op is geweest. Nou, de right to chance kent ook zijn tekortkomingen, maar het is ook een proces van vallen en opstaan. Ik zie dat eigenlijk elke euro die we investeren in Hoi, zowel vrijwillig als in product, daar ook terecht komt. Ik weet ook dat de raad daar een hele kritische houding in had, een terechte kritische houding. En we volgen ze eigenlijk ook heel scherp en monitoren dat elke euro die we daarin investeren ook daadwerkelijk goed komt aan de inwoners van Vassen en dan zijn de grote omgeving. En het klopt inderdaad dat Vassen veel initiatieven heeft. En we moeten zeggen dat vanuit de sociaal-maatschappelijke opgave Vassen ook veel initiatieven kent van onderop die goed zijn.
Klopt. Ik vind wat dat betreft ook een uitstekend initiatief om aan deze doelgroepen zeg maar, een subsidie te verstrekken. En ik vind het dan ook jammer dat ik denk dat er in meerdere plaatsen meerdere initiatieven zijn, doelgroepen zijn, die bijvoorbeeld ook voor een subsidie in aanmerking zullen komen, maar waarschijnlijk niet weten dat dit verstrekt wordt. Klopt dat ook? Of wordt iedere doelgroep aangeschreven en gevraagd of zij financieel met hun club zeg maar, kunnen rondkomen?
We schrijven niet elke doelgroep aan om te vragen of ze financieel rond kunnen komen. Wat we wel doen is heel actief, ook proactief commercieel richting mogelijke initiatieven, dat we dit instrument hebben om door te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen in fase, dat doen we in alle kernen. Van Mendo 2030, maar ook vanuit het maatschappelijk akkoord is het volgens mij meerdere keren besproken. Zelfs nu zijn initiatieven binnen het maatschappelijk akkoord die prima passen in de lijn die wij het stimulatiefonds sociaal domein noemen. Het is niet zo dat we iedereen gericht een brief sturen en kijken van we hebben een subsidieregeling, maak er gebruik van. Nee, uiteindelijk is dit instrument ook bedoeld om juist die initiatieven die nieuw zijn, vernieuwend zijn, anders dan anders, die ervoor gaan zorgen dat de zorg uiteindelijk beter wordt en ook beter en bereikbaar te ondersteunen. Maar ik zie wel dat vanuit andere kernen ook een effect is richting omliggende kernen. Dus kijken bijvoorbeeld naar was- en strijkservice. Dus is men momenteel ook met Geesteren en Albergen in gesprek om te kijken of we die was- en strijkservice kunnen verplaatsen richting die kernen. En voor daar ook het een en ander zouden kunnen organiseren. Dus daar wel een goed initiatief zien. Probeer die zo snel mogelijk onder adem mee te nemen naar de volgende kernen. Maar wel iets onderop, want het is niet zo dat we initiatieven overnemen.
Meneer Stamsnieder, aan u het woord.
Met het laatste antwoord ben ik bijzonder blij, want er was ook mijn vraag van wat doen we met al die kennis wat er is opgedaan in de kernen en kunnen we dat rondbreien met in andere kernen. Maar ik hoor al positieve geluiden daarover en het CDA kan niet stemmen met hetgeen wat voor ligt.
Dank u wel. Denk ik dat we hiermee kunnen concluderen dat dit stuk wat voor ligt als hamerstuk richting de Raad gaat. Ik kijk even Pier van de A. Dorp Centraal? Ja. Oké, dan gaat dit stuk mee als een hamerstuk. Dan hebben we agenda punt 9. Actualiseren, deels formaliseren en harmoniseren van het klachtrecht. Voor ons liggende regelingen met betrekking tot het intern klachtrecht voor de medewerkers van Nobelkracht. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Haarman. Verder nog mensen? Nee? Mevrouw Haarman. Oh, en mevrouw de Boer, sorry.
Dank u, voorzitter. Wat ons betreft de hamerstuk, aansluiten bij de Nationale Ombudsman heeft alleen voordelen en brengt geen extra kosten met zich mee.
Dank u wel. Mevrouw de Boer, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. In het kader van de actualisatie, formulering en harmonisatie van de bedrijfsvoeringsorganisatie Nobelkracht en Winkelland Tubbergen gaan we akkoord met het raadsvoorstel, wat wij ook heel prettig vinden en een goede zaak is dat de OR van Nobelkracht ook instemming geeft aan dit voorstel. Dus wat ons betreft, akkoord.
Dank u wel, mevrouw de Boer. Mag ik dan concluderen, kijk naar de andere kant, daar zijn geen reacties, dat dit punt als hamerstuk meegaat naar de eerstvolgende raadsvergadering. Ja. Dan hebben we agenda punt 10, de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tubbergen. Vanaf januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeente Tubbergen, verplicht om bij de verwerking van de persoonsgegevens de basisregistratiepersonen te gebruiken. Burgers hoeven dus sindsdien ook niet meer de eigen bekende gegevens aan de gemeente te verstrekken. Voor ons ligt het raadsvoorstel om deze besluiten vast te stellen. Wie mag ik als eerste het woord geven op dit agendapunt? Geen reactie? Een hamerstuk, dan concluderen we hem af voor hamerstuk. Dank u wel. Agenda punt 11, nieuw beleid 2019 voor de regio Twente. Dat is een raadsbesluit waarin wij verzocht worden om niet in te stemmen met de formatieuitbreiding van 2,5 FTE, maar een zienswijze in te dienen omdat de omvang van de uitbreiding onvoldoende onderbouwd wordt. En dit staat echt wel los van de nut en de noodzaak van de extra aandacht voor informatieveiligheid, privacywetgeving, gegevensbeheer en inkoop. Wie mag ik op dit onderwerp het woord geven? Regio Twente, mevrouw de Boer? Meneer Stamsnieder, mevrouw de Boer, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Als Partij van de Arbeid hebben we al in een eerder stadium aangegeven dat we de bijdrage aan de regio Twente vrij hoog vinden en er ogenschijnlijk weinig voor terugkrijgen. Aan de andere kant ben je onderdeel van een geheel en is een bijdrage daaraan een van de consequenties. We stemmen als Partij van de Arbeid in met het raadsvoorstel, omdat ook wij de uitbreiding van 2,5 FTE bij bedrijfsvoering niet duidelijk ontbouwd vinden en derhalve niet als noodzaak zien. Wel even een aansluitende vraag. De formulering van de zienswijze wordt hier door de Griffie verzorgd. En even kijken. De kosten die eventueel aan die formatieuitbreiding aan de recreatieve, in binnen de recreatieve sector, is daar iets over bekend? Kan iemand daar iets over zeggen?
Dank u wel, mevrouw de Boer. Ik kijk even burgemeester Haafkamp aan, die antwoord kan geven op de vragen.
Ja, de uitbreiding die voorgesteld wordt met betrekking tot het routebureau, die is ook toegelicht. Hè? Dat heeft ermee te maken dat we een uitbreiding hebben van wandel- en fietsennetwerk. Een forse uitbreiding. En dat we daar ook heel veel vrijwilligers hebben die daar aan het werk worden gezet. En de coördinatie met het wandel- en het fietsnetwerk. En alles wat dat ook voor onze gemeente betekent. Ik denk dat juist, ik heb van de zomer heel veel mogen wandelen en fietsen. Ik vind het fantastisch wat voor netwerk hier ligt. En dat wordt allemaal voor ons onderhouden. En ik denk dat dat voor het toerisme ontzettend belangrijk is. En om die reden hebben we gezegd van met de bedrijfsvoeringsklant. Dat vinden we ook binnen onze eigen organisatie. Proberen we het ook op een goede manier op te lossen. Zonder dat het heel veel extra personeel hoeft te kosten. Om die reden hebben we daar niet ingestemd. Maar wel voor het routebureau. Omdat we daarin het belang echt zien voor onze gemeente en ons toerisme. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Ja, even nog aansluitend. Die kosten die dat met zich meebrengt. Is dat een eenmalige kost of bijdrage? Of wordt dat verspreid over een aantal jaren?
Dit is een uitbreiding van de begroting van de regio met 11 cent per inwoner. En die gaat gewoon, als we daarmee instemmen, wordt die in de begroting van elk jaar structureel meegenomen.
Dank u wel.
En ik neem aan uw eerste vraag over de Griffie. Dat de Griffie zorgt voor de correspondentie.
Nee, dat doet de portefeuillehouder voor jullie.
Ja, dat is mooi.
Meneer Stamsnieder.
Ja, dank u. Ik ben het helemaal eens met de beantwoording van de burgemeester. Daar waar het gaat om, we kunnen heel gemakkelijk zeggen, we moeten uitbreiden en laat maar gaan en de gemeentes betalen maar. Ik denk dat het toch goed is dat ze eens binnen hunzelf, binnen hun eigen organisaties kijken van hoe kunnen wij het hier anders organiseren. En doelmatiger werken, zodat er hetgeen wat zij moeten uitvoeren toch uitgevoerd kan worden. Want dit is wel een mooie verdeelslag van, ach, we verdelen het even over alle gemeentes en dat is 11 cent per inwoner of hoeveel cent dat toch mag zijn, dat maakt er niet uit. Maar het gaat er wel om dat ook zij moeten kijken, wij moeten zuinig zijn, horen zij ook te zijn. En zij behoren ook eerst intern te kijken of het echt noodzakelijk is. En dan, maar daarom ook eens met het voorstel wat er voor ligt. En fijn dat de portefeuillehouder er een mooie brief van maakt.
Dan kan ik hierbij concluderen dat dit een bespreekstuk is voor de eerstvolgende raadsvergadering. Klopt dat? Of zeggen u neemt hem mee terug, Hamerstuk? Oh, sorry, Hamerstuk bedoel ik ook eigenlijk ook te zeggen.
Voorzitter, als straks die zienswijze gemaakt wordt, krijgen wij als raad daar een afschrift van die zienswijze?
Ja, u bent eigenlijk de afzender. Het wordt verzorgd door de portefeuillehouder. De wethouder vraagt al of ik het zelf schrijf. Ik zou het bijna doen, maar jullie krijgen een afschrift. Ja.
Dan concludeer ik dat het een hamerstuk is voor de eerstvolgende raadsvergadering. En volgens mij zijn we dan bij punt 12 gekomen, de sluiting van deze vergadering. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie tijd en jullie energie die je gestoken hebt in de voorbereiding voor deze vergadering. Fijne avond en allemaal wel thuis.